Thank you. Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom, u hier en allen die nu thuis of later deze dienst meebeleeft. De voorganger deze morgen is dominee A.A. van den Berg uit Heidenoord. De organist deze morgen is Hans Jansen. De bloemenroute die gaan vandaag naar Rieneke Knook, Kallenburglaan 21, en naar Adi Bos, Kraaiendijk 21 Anton, Heiningen. De aanvullende bloemengroet van de jeugdouderling en de diakenen, wetenschap en bloemengroet aan Jort Loef, Kallenburglaan 30. Nog even attentie voor aan de uitgang, wordt er een gedachteniskaartje aan u uitgereikt. Gaan er één per huishouden meenemen. Collecte. Er is in de dienst één collecte en deze is bestemd voor de voedsel- en speelgoedbank. Het is mooi hier als je naar de voorkant kijkt. In de zonnebrief wordt goed uitgelegd hoe hoog de nood is. De collecte, maar ook vraag om speelgoed in te leveren, van harte aanbevolen. De collecte aan de uitgang is voor het onderhoudsfonds. Nog attentie voor het goed gesprek aanstaande dinsdag, 10:30 tot 12:00 in de Blokhut. Dan heb ik nog een bericht van overlijden. Op dinsdag 4 november is overleden Jacoba Teuntje Oosters Otto, roepnaam Toos, in de leeftijd van 93 jaar. De afscheidsdienst is aanstaande dinsdag 11 november, aanvang 2:00, maar naast zal worden begraven hier op de begraafplaats. Een goede dienst gewenst, die we beginnen met het avondslied 91, de versen 1 en 2.
Gemeente, laten we nu eerst een moment stil worden voor God als voorbereiding op de dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Ik groet u allen met genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de levende Heer, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij kort en krachtig het drempelgebed bidden aan het begin van deze dienst. Heere God, wij zijn gekomen om u en elkaar te ontmoeten. En wij bidden, kom ons te hulp. Heer, haast u ons te helpen, want zonder u kunnen wij niet u en elkaar ontmoeten in waarheid, in liefde, in geloof. Geef ons uw Heilige Geest, tot eer van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Laten wij nu een mooi lied zingen, lied 272, de verzen 1, 2 en 3, en daarmee zetten we ook de toon eigenlijk al voor heel de dienst. Het is een lied dat gaat over het zoeken van God, dichtbij hem willen zijn. Maar als je dicht bij God bent, dan word je direct ook verwezen naar je naaste. In de volheid van het leven en die ook roept om hulp. Passend bij heel deze dienst en ook bij Dankdag. Lied 272, 1, 2. als wetslezing, leefregel voor ons dagelijks leven als gelovigen, als christenen, lees ik u een aantal versen voor uit Leviticus 19. En eigenlijk is deze leefregel ook gelijk al de eerste lezing van drie lezingen vanmorgen die met elkaar een eenheid vormen. Na de woorden uit Leviticus zingen wij lied 310, alle versen. En daarmee zingen we de 10 woorden, Exodus 20 uit, als iets waar wij van harte uit en naar willen leven. Ook nauw verbonden met Leviticus. Stil niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert. Want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lastenpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording. En laat niet omwille van een ander schuld op je. Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren. Maar, dat is een hele belangrijke in het geheel van deze dienst en van de drie lezingen. Maar, heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Amen. mag ik u nu voorgaan in het gebed om de Heilige Geest Gods zegen voor ons allen in deze dienst. Laat ons bidden. Almachtige, heilige, enige God, maar ook onze Vader in Jezus Christus, uw Zoon. Hoe goed is het hier in de kerk te zijn als leden van uw gemeente. Zoals we zongen met Psalm 91. Hier mogen we thuis zijn bij u en weten van uw zorg voor ons. Wij prijzen u om deze plek en onze gemeenschap. Door uw geest tevoorschijn geroepen en in stand gehouden eeuwenlang. Ja, wij prijzen u hierom. Want wij mensen kunnen veranderen, zondigen, afbreken, bewust of soms onbewust. Maar u blijft dezelfde en blijft bouwen aan deze plek, onze gemeente. Aan onszelf, ons eigen leven door uw woord en Heilige Geest. En daarom bidden wij met vertrouwen dat wij ook vandaag dat mogen ervaren. Dat uw woord binnenkomt door de kracht van uw Heilige Geest. En dat ons leven vernieuwd zal worden, opnieuw gevuld met uw stem en kracht. Om met nieuwe zekerheid te geloven, met nieuwe vrijmoedigheid ook te getuigen in onze tijd, waar in de kerk, die ons lief is, het moeilijk heeft. En velen denken dat het evangelie hen ja, eigenlijk weinig of niets te zeggen heeft. Heere God, vul ons opnieuw van u. Tot eer van u en zegen van de mensen op ons pad. We bidden om uw zegen ook voor de mensen die thuis met ons hier in de kerk verbonden zijn. Zo loven wij u en bidden wij met vertrouwen in de vergeving van onze zonden tegen de geboden die we hoorden, die goed zijn zoals we ze uitgezongen hebben. Hoor ons gebed in Jezus Christus' naam, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst in eeuwigheid. Amen. Dan gaan wij nu luisteren naar de eerste schriftlezing. Eigenlijk ook al de tweede, zoals ik zojuist zei. En dat zijn woorden uit Deuteronomium 6. En daarna zingen wij Psalm 86, vers 3.
Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Heer, de God van uw voorouders, u toegezegd heeft. De Heer is de enige. Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad.
En dan lees ik u nu voor uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 12 vanaf vers 28, waarin en Leviticus en Deuteronomium 6 van zojuist terugkomen. En na de evangelielezing zingen wij uit dezelfde psalm 86 vers 4. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is: luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God. En er is geen andere God dan Hij. En Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht. En onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat Hij verstandig had geantwoord en zei tegen Hem: u bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Amen. Halleluja. Gemeente, straks na de preek waarin de evangelielezing het uitgangspunt is, zingen we als antwoordlied lied 908, de verse 1, 2, 7. Ik heb u lief, o mijn beminde. Van onze Heer Jezus Christus. Ik dacht zojuist al bij de geluidsversterking aanwijzingen, dat moet een keer misgaan.
Maar zo gaat het goed. Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik wilde vanmorgen beginnen met een best wel indringende vraag, direct verbonden met de evangelielezing. Bent u het koninkrijk van God al binnengegaan? En wat was uw route daarnaar binnen? Over deze grote vragen gaat het vanmorgen in het evangelie dat we hoorden. Al enige tijd wilde ik graag over Marcus 12 met daarin het zogenaamde dubbele liefdesgebod preken. Omdat het einde van dit gedeelte mij steeds weer raakte, als ik het nog wel eens lees als wetslezing, leefregel, zondagmorgen. Ik bedoel het antwoord van de Heer tegen de Torah-leraar dat we zojuist hoorden. U bent niet ver van het koninkrijk van God. Direct na, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Het riep bij mij, na het eens gelezen te hebben, nog eens, de vraag op of Jezus hier het koninkrijk van God openstelt voor mensen die liefhebben zonder meer. Zonder dat zij ook geloven in God en in Jezus Christus zelf. Een goede vraag, want zo zijn er toch nogal wat mensen om ons heen, buiten de kerk, die wij er best graag bij zouden willen hebben. Mensen die kunnen zeggen tegen u, maar soms tegen mij, in de trant van bijvoorbeeld de dominee, de kerk is niks voor mij, saai. Maar ik heb altijd voor mijn ouders gezorgd tot het einde toe. Dominee, wat ik vroeger heb meegemaakt in de kerk, sorry. Maar ik zeg altijd, je leeft niet voor jezelf op aarde. Of dominee, het geloof vind ik ingewikkeld. Maar wat glashelder is, je moet er zijn voor een ander. Ja, zo kan het regelmatig gezegd worden als je in de kerk actief bent en ook daarbuiten met mensen in gesprek bent over ja, het geloof, het belang van het evangelie. En het zijn toch mensen voor wie we graag de kerkdeuren openstellen. Maar wat is dan onze missionaire boodschap? Het evangelie van Jezus voor deze mensen. Goed bezig. Het is oké. Wees niet bang. Ik wil je echt niet bekeren. Zieltjes winnen doen we tegenwoordig niet meer. Of hebben zij toch ook dat geloof in God en Jezus nodig om het koninkrijk van God binnen te gaan? U bent niet ver van het koninkrijk van God. Jozef Ratzinger, de latere paus Benedictus de 16e, schreef al in de jaren 60, toen de kerk in Europa, misschien ook wel hier in Willemstad, leger begon te raken. In zijn boekje Heeft het zin om christen te zijn, het volgende hierover. Wie lief heeft, wie oprecht leeft, lief heeft, is christen. Hij wilde hiermee zeggen, ook niet-christenen kunnen gered worden. En behandelt dan vervolgens de vraag, maar waarom dan nog geloven, de kerk? Waar hij natuurlijk een enorme passie voor heeft gehad tot het einde. Nou, ik kan u dat boekje aanraden. En inderdaad, wie weet wie er allemaal gered worden in Gods eindoordeel. De laatsten zullen de eerste zijn, heeft de Heer gezegd. Maar ook die uitspraak heeft mij altijd wel bezig gehouden. Kun je christen zijn en zeker van je redding zonder in Christus te geloven, de redder? Door eigenlijk meer onbewust tussen de regels door met hem verbonden te zijn, ja, in hoe je leeft. Liefhebben. Ik meen van niet, al zie ik wel dat die lijn van verbinding er is. Er zijn soms mensen die eigenlijk veel christelijker leven dan mensen die ermee te koop lopen dat ze goed geloven. En dat is inderdaad heel dicht bij het koninkrijk. Dat moeten wij waarderen. Maar om die mensen nu ook christen te noemen, je zou misschien wel ruzie kunnen krijgen met je atheïstische of moslim buurman die oprecht leeft, indrukwekkend, dwingt respect af, rent de benen uit zijn lijf voor allerlei vrijwilligerswerk. Hadden we maar meer zulke gemeenteleden, kun je dan denken soms. En dan zeg jij tegen je buurman, je weet het zelf eigenlijk niet, maar je bent wel christen in de kern. Want jij hebt een kostbaar hart vol liefde in onze kille individualistische maatschappij. Jij hoort, al weet je het niet, echt wel bij Jezus. Kan zo iemand zeggen, hoe kom je daarbij? Helemaal niet. Nou, misschien zijn er wel meerdere mensen die deze vragen herkennen. Vragen rond die relatie tussen geloven, niet geloven en gered worden, binnengaan in het koninkrijk, ja, door God aangenomen worden in zijn genade, liefde. Misschien herkenbaar, maar ik moet toegeven, intussen ook wel dom van mij om ze aan dit Bijbelgedeelte, de evangelielezing van zojuist, op te hangen. Dat kwam door, ja, dat beroemd geworden en tot de verbeelding sprekende gebod van de naaste liefde uit Leviticus. Dat bleef bij mij steeds hangen als ik het las en dan dat antwoord van Jezus, u bent niet ver van het koninkrijk van God. Maar natuurlijk, in Markus 12 staat het grote belang van de naaste liefde toch echt naast de liefde ook tot God. Als een twee-eenheid. En hoe zou je hem lief kunnen hebben zonder in hem te geloven? Ja, dat dubbele liefdesgebod, zoals het is gaan heten in de kerkgeschiedenis, is een hele krachtige tekst om het kerk zijn, het geloof en het missionaire werk ook, wat hebben wij te vertellen naar buiten toe, in balans te houden. Het gaat in de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, bij Mozes en onze Heer Jezus Christus zelf, heel helder over de relatie tot onze medemens, maar ook die relatie tot de Heere God. En we zien in Jezus' woorden geen relativering van het een ten opzichte van het ander. Het tweede gebod van de naaste liefde is in een ouder, iets letterlijker vertaling, gelijk aan het eerste van de liefde tot God, zegt hij. Paulus zou later zeggen, dat geloof van jullie werkt, komt tot uiting, is actief door de liefde. Dan heb je weer van geloof naar de naaste. Ja, wie gelooft, wie van God houdt, dankbaar is, zeggen we vandaag in de gemeente, dankdag, dankzondag, voor zijn genade en gave, die gaat ook op hem lijken. Nou, laten we nu wat meer inzoomen op wat er gebeurt tussen die schriftgeleerde, kenner van de geboden en Jezus. En ons voordeel ermee doen. De vraag van de schriftgeleerde komt allereerst oprecht over in hoe Marcus het vertelt. Hij wordt gesteld, die vraag, vanuit een mix van leergierigheid en positieve verbondenheid met Jezus. In Matteüs, andere versie, staat dat zijn vraag een strikvraag is. Een vraag met als doel Jezus een fout antwoord te laten geven. Zoals, misschien herinneren we het zich nog, die vraag van Wilders een tijd geleden in de Tweede Kamer naar het geloof van de heer Baudet in de maanlanding. Die vraag had natuurlijk maar één doel. Dat was de tegenstander, de concurrent, nationaal voor gek zetten. En dat lukte. Want sommigen van u weten het, denk ik, nog wel. Nou, zo'n doel van de vraagsteller is er bij Marcus helemaal niet te vinden. En ik heb me afgelopen week afgevraagd, ja, wat is nou de meest oorspronkelijke versie? Hoe is het nu echt gebeurd? En ik heb het niet kunnen achterhalen. Wel allemaal theorieën gezien, maar... Dus we kunnen hier het algemeen van leren dat Jezus soms inderdaad in een echt twistgesprek was met de wetgeleerden, maar soms ook overeenstemde, dat het harmonieuzer was. Maar goed, de inhoud van de vraag is vanmorgen natuurlijk belangrijker dan hoe die precies heeft geklonken, in wat voor sfeer. De schriftgeleerde vraagt naar het eerste of de belangrijkste van alle 613 ge- en verboden. Wat is dat voor iets? De belangrijkste van alle 613. Hoe moeten we die vraag begrijpen? Nou, dat is niet een gebod die alle andere geboden relativeert. Als een stuk minder of misschien helemaal niet zo belangrijk. Het gaat om dat ene gebod dat oplicht, eruit springt, waaruit je eigenlijk alle andere kunt afleiden. Een basisuitgangspunt, een principe, waarbinnen, van waaruit je alle geboden een plek kunt geven. Kompas voor je handelen, je leven. Waar moeten we daarvoor zijn in al die geboden van Mozes, Heer? In Jezus' tijd werden door rabbies verschillende antwoorden gegeven op deze bekende vraag in die tijd. Bijvoorbeeld de 11 geboden uit Psalm 15. Zou u vanmiddag eens na kunnen lezen die psalm, dat is ook een soort wetslezing, leefregel. Of wat beknopte de 3 bekende geboden uit Micha 6 vers 8. Recht doen, liefhebben en ootmoedig wandelen met God. Of heel kernachtig Amos 5 vers 4, waar de Heer zegt, zoek mij en leef. Maar Jezus citeert andere teksten, Deuteronomium 6 en Leviticus 19. We hebben ze gehoord. En het is bekend geworden in de christelijke traditie, in de kerk, het zogenaamde dubbele liefdesgebod. Opmerkelijk is dat Jezus bij Marcus begint met de geloofsbelijdenis van Israël. Het Shema, hoor, luister. Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht en met geheel uw verstand. Jezus stelt zo helder dat het de God van Israël is die wij mogen en moeten liefhebben. Bijzonder is ook dat Marcus in Jezus antwoord en met geheel uw verstand toevoegt aan Deuteronomium 6. Dit doet hij om rekening te houden met de Griekse lezers van zijn evangelie, voor wie dat denken van de mens als zijn hoogste kwaliteit werd gezien. Ook daarmee in je denken wil God dat je hem lief hebt. In onze tijd wordt alle nadruk gelegd op het gevoel van de mens. Je bent wat je voelt. Dit is wat ik erbij voel, horen we mensen nog wel eens zeggen. Nou, Jezus stelt dat we God ook mogen en moeten liefhebben dienen met ons van de Heer gekregen verstand. Blijf altijd helder denken over belangrijke dingen. Want niet alles wat wij voelen is gelijk waarheid. Maar wat is het nu? Wat is nu de kern? Wat is God liefhebben? Met dus alles wie we zijn en wat we kunnen. Onze vermogens. En hoe kunnen we dit doen als gemeente rondom Jezus Christus in de geest van het evangelie. Waarin we toch leven met elkaar uit zijn genade, vergeving, liefde. Hoe ziet dat er dan uit voor ons als christenen? Nou, dan gaat het niet om gij zult als een strenge regel of wet. Niet om een moeten. Maar dan gaat het om een geraakt zijn door Gods goedheid in het evangelie. Van waaruit we hem toch willen dienen. Danken vandaag. Loven, zoeken, liefhebben. En ten derde gaat het in de geest van het evangelie bij God liefhebben ook om de Heer. Jezus liefhebben. Omdat we hem hebben leren kennen als de Zoon van de Vader toch. Die notabene voor ons zijn leven heeft gegeven. Als tweede, even belangrijk gebod noemt Jezus Leviticus 19. Het beroemd geworden, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Wat betekent dit? Een gebod dat zoveel indruk heeft gemaakt op christenen door de eeuwen heen, dat we in de moderne tijd het God liefhebben wat zijn gaan vergeten. Want dat is toch best wel ingewikkeld. Of we zijn het gaan vertalen in je moet je naaste liefhebben als jezelf. En dan zit het met de Heere God ook wel goed. Want geloven, dat is ingewikkeld, maar naaste liefde, dat belangrijk is, dat begrijpen we allemaal. Ook al blijven we allemaal onder de maat. Want wat is dit een hoog niveau? Naaste liefhebben als jezelf. En natuurlijk is God liefhebben iets wat tot uiting komt in hoe je met andere mensen omgaat. Maar het heeft ook een zelfstandige waarde en kracht in je geloof. De liefde tot God gaat over onze relatie tot hem. En die kan ook, net als die tot je medemensen, goed of slecht zijn. Zwakke conditie of levend, gezond. Afhankelijk van wat wij er belangrijk aan vinden. Hoe we het woord lezen en serieus nemen. En vooral door hoe wij ons laten raken door hem. Zijn goedheid. Maar nog even kort en krachtig over dat. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Waar gaat dit over? Nou, ik zei het eigenlijk al. Allereerst is dit gebod wel heel confronterend. Want hoeveel meer liefde hebben wij doorgaans voor onszelf ten opzichte van anderen? Het gebod heeft iets van een ontmaskering van ons als toch vaak liefhebbers van onszelf. Ja, het is de geest van Jezus die wij nodig hebben om bijgeschaafd te worden, om een beetje op hem te gaan lijken. Die zijn naaste zelfs meer lief had dan zichzelf, die zijn leven gegeven heeft. En dan natuurlijk ook nog die dringende vraag die de schriftgeleerde uit Marcus 12 in de versie van Lucas stelt aan de Heer. Maar wie is dan mijn naaste? In het Oude Testament is dit heel eenvoudig je volksgenoot, je mede-Israëliet. En dat je daar als eerste naar omkijkt, dat is het begin, de basis van de naaste liefde. Want hoe zou je vreemdelingen, mensen, volken ver weg kunnen liefhebben als je allereerst je buurman niet ziet in zijn ellende en hulpvraag? Maar in de tijd van Jezus was je naaste ook al in betekenis de vreemdeling die onder je eigen volk verkeert geworden. En die had trouwens bij Mozes ook al bepaalde rechten. Maar heel eenvoudig is je naaste vooral elk mens die jouw pad kruist. Die je tegenkomt, met wie je wat moet. Dat voel je soms heel duidelijk toch in je geweten. En daarom, het was in het nieuws afgelopen week, was het zo verschrikkelijk dat Vlaardingse pleegmeisje niemand ontmoette die haar echt als naaste op zijn of haar pad zag in haar roep om hulp vanuit bittere ellende. Ja, in Lucas gaat Jezus dan bij dit gesprek in het evangelie het verhaal van die barmhartige Samaritaan ook vertellen als antwoord. Je kunt wel de vraag stellen, wie is mijn naaste? Maar het gaat er vooral om dat jij een naaste voor je naaste wordt. Ten slotte, gemeente, aan deze twee geboden, die woorden kennen we ook wel, denk ik, hangt dus de ganse wet en de profeten. Dat staat er in Matteüs bij. Helder, maar wij struikelen steeds over deze twee geboden. Jezus alleen heeft ze zelf tot het einde toe volmaakt, volbracht, gedaan. Tot op Golgotha. En wij zeggen vaak, we zingen het uit in liederen. Uit die genade van Hem voor ons mogen wij leven. Halleluja. Maar vanmorgen horen we, maar ga Hem dan ook volgen op de weg die Hij gegaan is. In liefde tot God die zijn Zoon gegeven heeft voor ons. En tot onze naasten. Want dat is de weg waarop we het Koninkrijk van God zeker binnengaan. Amen. Gemeente, laten we nu samen de Heere God danken en ook voorbeden doen. In de voorbeden noemen wij de namen die ook al genoemd zijn bij de bloemengroet. We denken ook aan de nabestaanden van mevrouw Oosters. En we willen zeker ook bidden om gezegende uitwerking van alles wat ingezameld is voor de voedselbank en de speelotheek. Laten wij danken en bidden. Heere God, trouwe hemelse Vader, wij danken u voor uw woord, uw richtingwijzers van levensbelang, voor het leven hier en nu, en om uw koninkrijk binnen te gaan, hier en nu, maar ook in eeuwigheid. Geef ons uw Heilige Geest om waarachtig te leven in de liefde tot u en de naaste op ons eigen levenspad. Heere God, in deze geest willen wij ook bidden voor elkaar. We bidden voor mevrouw Rieneke Knook, die na een val in het ziekenhuis opgenomen moest worden en weer thuis is. Wil haar verder herstel geven en nabij zijn, uw kracht geven. Dat bidden wij ook voor mevrouw Addy Bos, die een zware operatie heeft ondergaan. Heer, laat het een gezegende uitwerking voor haar mogen hebben. Geef haar wat ze nodig heeft om in vertrouwen onder uw zegen verder te gaan. Geef uw kracht, uw troost ook aan de nabestaanden van mevrouw Oosters, als komende dinsdag het laatste afscheid van haar er zal zijn. Wees hen nabij, wil hen dragen. We danken u ook op deze dankzondag voor alles wat mensen vanuit een goed hart hebben willen geven voor medemensen, kinderen in onze omgeving. We bidden om uw zegen voor de speelotheek en de voedselbank. Heere God, mogen wij als uw gemeente ook daarin uw licht verspreiden. Ja, we willen u danken op deze dankzondag voor gewas en arbeid, voor onze gezondheid, als we die mogen genieten. En geef ons kracht als wij juist worstelen met ziekte. Misschien al heel lang dat we ook niet meer zoveel genoemd worden in de voorbeden. Mogen wij dan toch ook zien zegeningen van u die er toch zijn en u daarvoor danken. We danken u voor werk als we dat mogen hebben en er vreugde in mogen vinden. En als we geen werk hebben en het wel zouden willen, wil ons daarin ook leiden en zegenen. Vooral danken we u voor dat dagelijks brood en meer. Want we hebben het gemiddeld genomen toch best goed in Nederland. Al komt er ook steeds meer armoede. Heere God, we willen danken voor wat we van u mogen ontvangen en bidden dat we ook weten van geven als we in overvloed leven. We danken u voor de vrijheid in ons land om te mogen geloven. En kort geleden ook te hebben mogen stemmen, dat ook die vrijheid er is, al is de situatie van het bestuur in ons land moeilijk. Daarom bidden we ook om regeerbaarheid in de toekomst, door wijsheid in de opstelling van leiders. We bidden voor ons land, ja, ook om levensruimte voor de Joodse gemeenschap in Nederland, van wie toch steeds meer levensruimte afgenomen wordt door intimidatie en boycott. Heere God, mag daar ook een grens getrokken worden. Heere God, we bidden voor ons land dat ook uw evangelie, waarbij we stilstonden, weer opnieuw ontdekt wordt door mensen die het
niet kennen of achter zich hebben gelaten. Dat de geweldige kracht die daarin is, hoop en vreugde, gezien mag worden en wij het uit mogen stralen. Wij bidden voor de wijde wereld waarin wij een klein stukje van uw kerk mogen zijn. Voor gebieden waar christenen letterlijk onder vuur liggen. In Afrika, verschillende landen. Heere God, wil voor hen een beschermende muur zijn. Geven dat daar een eind aan komt. We bidden voor de leiders met macht in onze wereld. Dat ze niet alleen hun macht willen vergroten, maar ook recht en gerechtigheid naast de liefde willen doen. Raak ook hen aan hiervoor met uw geest. Zo danken wij u deze zondagmorgen en bidden wij met vertrouwen. En wil ook horen wat wij u in stilte toevertrouwen. Hoor zo al onze gebeden in Jezus Christus naam en met zijn woorden als wij zeggen: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U ziet het, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de goede doelen van deze zondag. En daarna willen wij als slotlied zingen een prachtig mooi dankdaglied, lied 978. Meestal geef ik maar één of twee versen op als slotlied, maar dit lied is te mooi om in te knippen. We zingen alle vier de versen. Thank you. Gaat in u allen heen in vrede en als gezegende mensen. Ja, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Goeiedag.
Zondag.
Wel. Goeiedag.
Hoe ben je gereden?
Wat zegt u? Ja, nee, ik had het zelf nog niet bekeken, maar dat scheelt een hoop, hè? Het is meer dan het dubbele. Ja, het is helemaal zo in plaats van zo. Ja.